Gemeente, laat ons dit ons samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen uit Psalm 19 en daarvan het vijfde zangvers. Des Heere vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn diepere leer verspreidt een straal van billijkheid, daar ze al onwaarheid haat. Het is mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. Zij streeft in het heilzaam zoet, tot streling van het gemoed, den honing ver te boven. Het vijfde zangvers van Psalm 19. Voorgelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes. daarvan het 19e hoofdstuk, vanaf vers 8 tot en met 16. Maar lezen wij eerst de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We hebben nu genoemd te lezen uit het evangelie van Johannes, daarvan het 19e hoofdstuk, vanaf vers 8 tot en met 16. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd en ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus: van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zeide tot hem: spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u te los te laten? Jezus antwoordde: gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven waren. Daarom, die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende: indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een iegelijk die zichzelf koning maakt, wederspreekt den keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neder op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha. En omtrent de zesde uren, en hij zeide tot de Joden: ziet uw koning. Maar zij riepen: neem weg, kruis hem. Pilatus zeide tot hen: zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruist zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. Tot zover.
Onze Heer, En onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus, zijn Zoon, in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 66, vers 5 en 8. Psalm 66, vers 5. Een net belemmert onze schreden, een enge band hield ons bekneld. Gij die door heerszucht ons vertreden en gij gaaft ons over aan het geweld. Hier scheen ons het water te overstromen, daar werden wij gedreigd door vuur. Maar gij deed ons gevaar ontkomen, verkwikkend ons de goeder uur. En het achtste komt toe, kom luister toe, gij Godsgezinde, gij die de Heere van harte vreest. Hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. 66, vers 5 en 8.
Thank you.
Geliefde, het is mogelijk wanneer we onder de prediking hebben te zitten dat wij iets van de heerlijkheid Gods hebben te kennen in het aangezicht van de Heer Jezus Christus. En dan kunnen wij denken aan degene die daarvan de getuigenis geven wanneer we net het versje hebben opgezongen en die staat en zo komt, luister toe, gij Gods koninde, gij alle die de Heere vreest. Wat God mij heeft ondervind en dat eigenlijk dan met het, ik zou met een kort woord kunnen zijn, zou ook wel kunnen genoemd worden waarin dat allemaal bestaat, maar met een kort woord eigenlijk dan zeg met het zien op de Heer Jezus. Want wanneer het is dat op de Heer Jezus gezien wordt, dan is er eigenlijk alles in te zien. Dan kun je dus dan denken dat al hetgeen wat er dus dan aan ondervinding is, wat hier dus dan in het leven dan ervaren wordt, uitmondt in die persoon uit welke wij het krijgen. Dus dan gaat het eigenlijk dan om de persoon en hetgeen wat hij dus dan aan weldaden heeft, dat wordt er dan in meegeschonken. Maar dan gaat het eigenlijk in het zien en het aanschouwen van deze dierbare persoon, waar ook Jesaja van gezegd hebben, zij zullen de koning zien in zijn schoonheid en reizen naar het vergelegene land, dat is dan het hemels vaderland. Nou ja, dan zal het in het eerste wil wezen dat wij in de persoon van de koning, welke dus dan op de aarde zich dan heeft laten kennen, dat het is des vaders zoon. Nou ja, dat is vaders zoon. Dat is de enige geborene van de vader, vol van genade en waarheid. Des vaders zoon, dat is de schootzoon. Dat is dan, ja God, dat is Gods zoon. Die God is, nou dan kun je wel denken dat het tegelijkertijd aan het andere dan ook gelijk in de volheid is. Hè. Er is een volheid in de zoon, want die is God. Dus dan, wanneer je de zoon hebt, dan heb je eigenlijk alles. Nou ja, dan kun je dan zeggen, ja hoe kan de mens het weten welke uitgedrukte beeld de zelfstandigheid is? Nou, omdat hij in de tweede plaats ook te zien is als des mensen zoon. Ja, de dichter die heeft erop dat hij weinig minder geworden is dan de mensen, dan de engelen. En is ons gelijk geworden, des mensen zo. Waar is dat dan dat God ons nog heeft te gedenken? Zoals het in de zoon des mensen is, welke naar de aarde gekomen is. En welke dan ook hier in het leven dus dan gewandeld heeft. Net als u in het leven bent, was hij in het leven. Hij werd dus dan een mens. Nou ja, en je kunt dan zeggen, daarop te zien, dat is een vreugde dan, omdat hij geen zonde gekend en gedaan heeft, welke de plaats op in te nemen, en zoals ik de vorige keer heb gezien, van de kerken Gods, welke hier dan door zijn lijden en sterven dus dan gezadigd wordt. Nou ja, dan heb ik tegelijkertijd aan het maar dus te denken, dat deze het lam Gods te wezen. Wat een schoon lam is dat dan, waarin dus dan, Jesaja ook natuurlijk in 53, maar ook Johannes de Doper van gesproken heeft en gezegd, zie het lam God, zie je wel, uw koning, hè, uw koning is het lam God. Het lam God, en wat de zonde te peer te per te nemen, en dat is toch een godvruchtige beschouwing. En wanneer is dat hier dus door het geloof gezien mag worden, ja, op het lam Gods. Ja, we kunnen ook denken, wanneer het dan over de betaling van schuld op te gaan, dat hij dus dan met dat bloed dat hij als lam heeft gestort, dus dan de borg is. De borg voor zielen, welke voor zijn eigen die kunnen betalen en staan. En welke dan bij de uitoefening van de godsgerechtigheid dan ook een eenheid nodig dan die voor hen te betalen. Wat niet is onder de mensen, nog bij de engelen, maar hij vindt het bij de Zoon Gods. Gij vindt het bij de Heer Jezus Christus om uw schuld betaald te zien, welke we hier dus door de zonde gemaakt hebben. De borg. Hey, je zou het kunnen zeggen, ik kan niet sterven omdat ik geen borg heb. Maar met die borg kun je dus dan sterven en dan kun je mee leven. En we kunnen dan eigenlijk dan zien, ja dan kun je eigenlijk nooit, ja je kunt het als je echt gaat zien, dan zeg je niks meer. Maar als ik dan ga zien, alles wat aan hem is, dat is gans begeren. Dan zien we wel dat deze is de overwinnaar van hel, van dood en van zonde. Nou ja, als ik dan uit het kruistriomf neem, waarmee ik dan zit, dat deze held dan, ja, geslacht is dan op Golgotha's heuvel, dat hij dus dan de overwinnaar is van de dood en van de hel, welke wij hier dan als paarders in het leven toch wel moeten bemerken. Steeds slaat de dood weer toe. Elke keer horen we het weer. Altijd worden we door opgeschrikt. En zolang als we hier in het leven staan, en dan hebt het zo zijn weg te vinden langs die begraafplaatsen heen. Maar het is dan zo nodig dat we Golgotha hebben aan te doen en dat we de hof kennen waarin Christus begraven is en de plek waarin hij opgestaan is. De Heer Jezus Christus. En we kunnen eigenlijk dan beschouwen wat in die godvruchtige zin is. En wat er dus dan aan overwinning is en verlossing. En vanmorgen bij stilgestaan dat wij verlost moeten worden. Verlost van zonde en van schuld en van de machten, de boosheid, de overheden in de lucht. Waarin dan zulke slavernij en dienstbaarheid is. Ja. Waar moet je allemaal niet meer van hem zeggen, welke dus de middelaar is. Het zal eigenlijk aan het zien geen stop hebben als we ooit in de hemel komen, dat wij altijd eeuwig op de Heer Jezus zien. En hier hebben wij er dan al eigenlijk een begin mee gemaakt, als de Heer ons het geloof geeft. Maar dan gaan wij dan ook zien wat er is in lijden en borgtocht te vinden is. En dat vinden wij dan ook zo in zondag 16. Zondag 16 van de Heidelberg Catechismus, welk ons nader doet zien in het lijden en sterven van de Heer Jezus en zijn begraving, wat het de zondaar aan nut en profijtelijkheid geeft. Vraag en antwoord 40. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods en niet anders voor de zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor de zonde, maar alleen een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Daardoor zijn kracht ons oude mens met hem gekruisigd en gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf en hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Vraag en antwoord 44. Waarom volgt daar nedergedaald te rellen? Opdat ik in mijn hoogstaan vechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarteverschrikking en helse kwelling in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. We willen dan stilstaan bij het onbegrepen werk van de Heer Jezus Christus gedaan. En in de tweede plaats willen wij dan denken aan dat ontzaglijke lijden wat hij heeft ondergaan. En met het oog op de begrafenis dan de stille tocht toen hij dan begraven is geworden. Dus het werk dat hij heeft verricht, dat is in het volbrachte werk, zoals dat vraag en antwoord 40, dan hebben te opperen. Het werk wat Christus dan gedaan heeft. En in de tweede plaats het lijden, wat meer dan ook bij de het uiterste van zijn leven behandeld wordt wanneer hij aan het kruis hebt geroepen: mijn God, waarom heb gij mij verlaten? De helse smarten en verschrikking en kwelling hem deelachtig waren gemaakt. En dan in de derde plaats dan de begrafenis en het nut daarvan, geliefden. Wanneer we de vragen dan hebben te kijken, dan zie je wel dat er steeds een waarom naar voren hebt te komen. En wanneer ik daar zou kijken en ik ga de vragen als het ware bij langs, dan kun je zien dat er steeds weer het woord waarom geschreven is, welk heb op te werpen en te vragen, wat er een antwoord is. Ik lees zo 3 keer dat het vraag waarom is. Nou ja, als ze zeggen waarom, dan heb je dan gelijk te denken aan hetgeen wat er aan het ongeloof hebt te wezen. Waarbij de mensen dan ook vaak dan waarom hebben te zijn wanneer we naar deze wereld hebben te kijken en dat we hebben te letten op hetgeen wat er aan het lijden is. En je hoort het onder de mensen waarmee je werkt en je ziet het op de scholen, dat er dan gezegd wordt: waarom toch dit en waarom toch dat? En als het dan hebt te gaan, ja, het geheelt ons niet heeft te zinnen, dan geven we de naam aan, wanneer dat toch in de peert is, maar dus dat lijden te zijn. Maar je kunt dan zeggen: waarom toch dit lijden? En wanneer je de ziekbed ziet voor ogen, en wanneer de mens dan op dat ziekbed ziet, en je ligt daar, en dan in het ziekenhuis en zeggen: waarom toch dan het ziekbed, en waarom toch het lijden? Wanneer de mens dan niet het maar de voorbeelden genoeg heeft, maar dat er ook in het hart het leven het maar de waarom, en vraagt dan steeds gesteld te worden. Waarom heeft God het niet verhinderd dat de mens gevallen is? Waarom toch, en dan het rechtvaardig oordeel, en wat God uitgesproken heeft, ja, in het leven wordt onvoltrokken. De Heer is toch liefde, de Heer is toch liefde, waarom dan toch dit lijden, en waarom toch niet een andere pech, kon het niet wezen, dat er is dat er in dit lijden, wordt de sprake te wezen, waarin mijn antwoord is waar het dan bevredigend is. Het antwoord bevredigend, naar ons zin. Maar als het dan over de dood te gaan, en wanneer het over die gerechtigheid te gaan, en dan zie je wel dat de mensen het waar oneens op te wezen, en wanneer het toch in het waarom, en dan steeds de vraag op te wezen. Nou, ja, dan ga je bij eigenlijk God de verantwoording roepen. Dan wil het maar dus dan, ja, in het leven de vraag beantwoord zijn, en welke hier in het leven op te komen, wanneer het dan is in de alle rampen en tegen eten in de peert, is maar duidelijker te zijn, die oorlogen, welke plaats te vinden. We lezen in het Oude Testament, dan kun je dat vinden, waarin het leven David is maar getekend wordt door de oorlogen. En dan kun je het vinden, maar dus dan, dat de Heer gezegd heeft, dat de Heer de tempel niet gebouwd zou worden, omdat er steeds het bloed aan de handen van David heeft gekleefd, en dat er een tijd van rust hebt te wezen. Je kunt dan ook weer zeggen, waarom dan toch al die oorlog en rampen? Nou ja, u zou kunnen de vraag beantwoord zien, door te zeggen, het is door de zonde, daar hebben wij zelf ons schuldig aan gemaakt. En wanneer de mond dus niet te stuiten is, dan wordt het steeds weer gezegd, ja, het is de zonde, waar de gezonde, en dan wordt de gebonde. En wanneer die zonde er is, dan zien we wel dat de mens zich dood gegeten heeft, en dat hij onder het oordeel gekomen is, en dat Gods waarheid bevestigd te worden. En dus heel die zonde dat die zal sterven, en dat die gerechtigheid van God vereist dat de ziel die zonde sterven zal. Nou, daar is het antwoord. Nou, daar moet je niet mee komen, daar moet je niet mee komen. Hè, wanneer deze tijd is maar dus dan, ja, die ongeloofsvragen te wezen. En want wil de mens God de schuld geven, maar het is ons de schuld. En dat de wereld zo is, en zoals die het nu is. En wanneer ik al de kwaad en zonde maar dus dan duidelijk voor ogen krijg. En dan heb ik daar, ja, mijn eigen te staan in te kennen. En dat de mens dus schuld en zonde gemaakt heeft. En dat de Heer dus dan die waarheid in het leven bevestigt. Het valt te betreuren. En we moeten eigenlijk zeggen, dat de mond stil zou moeten wezen voor het aangezicht van God, wanneer ik toch enige gedachte heeft dat de zonde teweeg gebracht heeft. Waarbij in de zonde leven en in de zonde moeten sterven, en dat er in die gerechtigheid van God niet anders is dan een eeuwig sterven van de eeuwige dood, wanneer de Heer dat niet heeft te verhinderen, en dat hij ons tot bekering brengt. Maar eigenlijk zouden wij eigenlijk dan anders om moeten stellen.
Waarom heeft God en zijn zoon in de peert gezonden? En waarom heeft de Heer ons niet in die eeuwige nacht in de buitenste duisternis onze ogen hebben doen opslaan? Waarom is de Heer er nog steeds achter ons aan te lopen? En waarom heeft de Heer nog steeds die grote langmoedigheid en dan altijd ons nog verdragen? Dat is een ander waarom.
Waarom heeft hij ons niet in het graf gejaagd? Waarom heeft hij jou ons nog de genadetijd gegeven? Waarom heeft hij dat woord in het leven nog gezonden? En dat de mensen zich bekeren en dat hij heeft te leven? Dat is andersom.
En dan komt dus het ware, ja, het woord naar voren. En dat de Heer dus dan nog steeds het klaar te staan. Ja, die mensen dan met het langmoedigen en van zijn goedheid naar te lopen. Ondanks dat hij gezondigd heeft. En wanneer dus dan die paar omvraagt. En dan niet meer uit het ongeloof dan aan de Heer gedaan te worden. Maar dat we hier de vraag te beantwoord krijgen. En dat God, waarom heeft hij jou ons dan niet verlaten? Hij had ons toch kunnen verderven. Hij had ons toch kunnen brengen, ja, onder de voedsel van zijn heilige voeten. Hij had toch met zijn stem, had hij ons kunnen wegvagen voor zijn aangezicht. Hij heeft die toch kunnen geven hetgeen wat er een toon van onze arbeid is, wanneer het over de zon hebt te gaan, welke nog steeds onophoudelijk dan hebben bedreven.
Nou, misschien staat u dan in het wonder nog wel eens een keertje op.
Als je dan van je bed hebt af te staan en je wordt een bakker gemaakt en het is de zon die schijnt nog en dan zeg je, heren, wat is het toch nog een wonder dat ik hier in het leven mag zijn? Wanneer ik dan de stoet door de straten ziet gaan en ik weet dat het rouw is en van de mensen die verdriet hebben omdat de geliefde is weggedragen, dat je zegt, ik ben nog in het leven en wij zijn er nog tegelijkertijd dan ook. En dat wij dan zien dat er honger, pestilentie en zwaard op de peerten te wezen. En dat je zegt, ik ben nog in de vrede. Ik mag nog zijn in de tijd van het niet vergeten de gedaden. En dat de bot er is dat je niet in de hel hebt te liggen. En dat je nog in de tijd hebt te verkeren. Wanneer ik dus dan zie wat de zonde verdiend heeft. Wanneer het dan is dat Heer jij in het werk wat God op de aarde heeft te verrichten. En de mens toch leert wat zonde is en wat er een schuld hebt te wezen. En welke niet kan betaald worden. En dus wanneer ik zeg dat de Heer dus dan al deze dingen nog hebt gegeven, en dan mag het zijn, en dat ik hier in het antwoord dat hij zegt, kijk dan eens, de Heer die heeft gedust in de dood in zondaars, maar dat heeft te bekeren, en dat ik dan naar het sterven van Christus heb te kijken, en naar het wonder van de zending van zijn zoon, en welk in het vlees gekomen is, ja, om te lijden en te sterven, en dan is dit antwoord. Dat de Heer in geen andere weg de zonde kon verzoenen dan door de dood van zijn lieve zoon. En dan is het antwoord dat er geen andere betalingen te wezen dan door het offer van Jezus Christus. En dan is het dus geen ander antwoord te wezen dat God ermee voldaan is. En dat Jezus Christus zich opgeofferd heeft en in het lijden en sterven de plaats heeft ingenomen en welke ik heb verdiend. Nou, dat is zo'n groot antwoord. Ja, eigenlijk als ik dat dan zo kijk en ik kijk jou de catechisme dat op heb te pakken en welke hier eigenlijk in die diepte geen pijlen is en wat er in die borgtocht van Jezus Christus gedaan te worden en welk een offer voor de zo'n offer is voor God. Het hart van het evangelie. Ja, aan het kruis van Christus dan is beleefd geworden. Wanneer het dan zijn eigen tot een ratsoen gegeven heeft. En dat voor de zonde. Wanneer het zwaard van Gods gerechtigheid en dan tegen hem uitgaat. Wanneer het uit de scheten gedoopt hebt te zijn. Ja, om zijn eigen diepe zoon en dan niet de straf te doen dragen. En welke ons tevreden aanbrengt. En dat zijn die antwoorden en welke in de heilige schrift te vinden is. En dat Jezus Christus de wil des vaders te willen doen. En dat hij ja, die weg van lijden willen gaan. Ja, om je vrijwillig en dan te sterven en te lijden. En niet dan ja, in deze nacht van de verlating dan gekomen is. Ja, om in zijn borgtocht dan niet dit te volbrengen wat de vader geëist heeft. Mijn zoon. De mens heeft gezondigd. En krachtens deze waarheid, welke ik uitgesproken heeft, jij in het paradijs, dan moet het eeuwig de dood sterven. En zoon, nu kan ik, zoals ik weet, van mijn waarheid niet af. En wilt u naar de aarde gaan, en wilt u dan voor zijn plaats dan sterven. En dan zegt dan, ja de zoon, ja lieve vader, dat wil ik doen. Omdat de eer van u dan klinken mag over de wereld. En dat die waarheid van u gehandhaafd wordt. Eer dat gij de zond ongestraft te laten. En dat gij ze aan mij straft. Hoor je het gesprek dan tussen de vader en tussen de zoon? Wanneer dan in die eeuwigheid en in die eeuwige raadslag handelt te worden. En dat die deugd God dan geschonden zijn. En dat die gerechtigheid dan heeft te vorderen. De dood, de eeuwige dood van een mensenkind. En welke tegen God is opgestaan. En hij aanvaardt wat de vader gezegd heeft. En hij heeft gezegd, en zie, ik kom om uw beeld te doen. Ja, ik draag uw heilige bed die gij de sterveling zet in het binnenste ingepand. En die waarheid, die spruit uit de aarde voort, zoals het in 85 gezegd is geworden. En wanneer hij dus dan in de menswording het vlees en het bloed der mensenkinderen heeft aangenomen. En niet dan, ja, ten offer geleid te worden om op die slagbank dan geslacht te worden in deze menselijke natuur om zijn bloed te storten. Die waarheid van God. Die de mens gekrenkt heeft. Die de mens beledigd heeft. Welke de mens niet gehouden heeft. Welke de leugen gedaan heeft. En God verlaten heeft. En niet dan de strafwaarder is. En naar het recht van God voor eeuwig verdoemd moet worden. Nou, dan kan ik ook wel een keertje naar je eigen toespreken. Dan moet je eigenlijk dan zeggen, Heere, ik verdien de eeuwige dood. Ik verdien de eeuwige straf. En dan kun je dus dan denken dat die dus dan in het leven dit waar heeft te zijn. En dat deze gerechtigheid vordert uw eigen dood. En dat u het verdiend heeft om altijd van zijn aangezicht weggestoten te worden. En dat je eigen daarover overgewonderd dat het niet gebeurd is. En dat je in het leven de ontdekking krijgt en zegt, kijk, wat ik net gezegd heb, dat ik nog weer op mag staan. En dat ik nog deelneem aan het leven. En dat ik hier nog mijn werk mag doen. En voor mijn gezin mag zorgen. En voor mijn kinderen en nog een vader mag zijn. En want anders dan lag ik al in de eeuwige dood, in de eeuwige smarten. En dat heb ik dan verdiend. Want die gerechtigheid, die is en die vordert dus dan volgens die vraag. En zoals het in de praktijk van het leven te wezen. Denk maar aan het zwaard dat boven Christus hangt. Denk maar aan het zwaard dat uitgaat tegen Christus. Dat is het zwaard wat ik kom te zien. Wanneer ik mijn leven toe de dood kom af te houden. Wanneer die pijl er ligt in de wortel de bomen. Wanneer het is dat Heere dat van het hemel dan torent over mijn hart en over mijn leven. En niet dan mij de verschrikking is. Wanneer ik aan de eeuwigheid denk en wanneer ik dan aan het sterven denk. Nou, dus dan daar sta naar je toe. Wanneer ik dan mijn poorten zou kunnen zeggen, dan zei ik vrees de eeuwige dood en de eeuwige straffen, welke mij dan hebben te gelden, ben ik dan dit tegemoet te zien, wanneer ik dan straks voor God staat. Maar dan heeft Christus dan, de Vader, dan Christus gezonden. En heeft hij zijn boezem geopend. De kleren zijn hem afgerukt. En heeft hij zijn rug gekromd onder die last. Welke hij heeft te dragen. Wanneer het is dat hij verzoening aan de vader hebt te geven. Door zijn eigen offer. Wanneer het lam dus dan naar het kruis toe gaat. En heeft hij dus dan. Ja, hier dan. Ja, die die borst laten zien, en welke hiertoe stoken is geworden, en met vele smarten, en welke hiertoe dan ook in de smarten, de man van smarten is, en welke ons de krankheid geneest. Wanneer is dat onze benauwdheid, ja onze vrees, onze ellendigheid, ja onze doenbaardigheid, ja onze het oordeel, en dat op ons rust, en zo gevoeld te worden, en dat je over al je leden beeft en schrikt en verschrikking in je hart heeft, en zoals die benauwdheid der hel en de angst der hel dan in je leven kunnen zijn. Je zegt het er zo makkelijk, hè, wat in Psalm 116 vanmorgen gezegd is. Je vindt het wel een prachtig versje, Psalm 116, hè, God heb ik lief. En als ik dan naar het andere versje kijk, en ik zeg, ik lag gekneld in bad, nou dat moet maar eens gebeuren. Als dat gebeurt in het leven, en dan weet je niet meer wat je zoeken moet. Dan weet je niet meer hoe het hebt. En wanneer het zwaard van God zich boven je verheft, en niet dan ten dood hebt opgeschreven, wanneer toch die angst en de hel en dan in je teven hebt te bezetten, wanneer er in de laatste vraag te gezegd worden, de hoogste aanvechting en strijd in je leven komt. Nou ja, gaat naar de een en gaat naar de andere, maar niemand kan je helpen. Nou ja, en dan denk ik dan, waartoe heeft de Heer, dan zeg ik niet waarom, maar waartoe heeft de Heer dan zijn zoon, ja, in het leven gezonden? Waartoe heeft hij dan, ja, dit lijden aanvaard, wanneer dan om die eer van God te gaan, ja, in de eerste plaats, en waarom heeft hij dan aan het kruis gestorven in zijn mensheid, ja, om hier toch voor en die mens te staan, en welke dus die eeuwige dood en die eeuwige straf verdiend heeft? Nou, dat is geen kleinigheid. Het zal net wezen wanneer ik daar op Christus zit, en dat die banden en dan als strootjes van me af hebben te vallen, en zoals dat bij Simpson is. Wanneer er deze hoort en dan spreekt en zegt, Simpson en de Filistijnen over u. Nou, dan bent u als het ware dus dan, en zelf dan wel die legio van duivelige wagen worden, en welke u dan voor de eeuwigheid willen ketenen en binden. Maar als het is dat deze strootjes dan, ja, voor die meerdere Simpson, en dan van als touwtjes, als strootjes van je hand hebben te vallen, en dat de mens dan, ja, in het licht dan komt, en van de eeuwige rukzaligheid, en door de vergeving der zonde, die in Christus is. Zijlijk, hij dan is net als een fontein, die dus dan steeds opborrelt. Je ziet eigenlijk maar dat er een klein beginnen te wezen, en dat die ader het ware diep onder de grond ligt, en dat er dan, ja, tot uw eigen verwondering uit die steenrots en dan water te komen, en het stroomt maar, het stroomt maar, en het boilt maar, ja, en er komt een rivier, en er komt een groot brede stroom, waarin de zonde afgewassen te worden, en door hem welke Christus is, de fontein van leven en van zaligheid, die gebloed heeft, om de zonde, en dat tot de gerechtigheid van God de betaling gegeven heeft. Zwaard, ontwaak tegen die man die mijn metgezel is, en sla die herder, en mijn hand zal tot de kleine gebend worden. En hij zegt dan, ja, de man die dus daarnaast hem staat, en welke uit hem is, en welke de zoon van God te wezen, de metgezel, ja, welke de bittelaar is. En hij zegt dan, ja, zend mij heen. En hij neemt de bozem van zijn hart en van zijn leven. En die opent hem en hij zegt, slaat mij. Want het zal voor God wezen een offer wat gans verteert. Maar wat hier het hart en het leven vrolijkheid geeft. Hij voor mij. Dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dus er zijn eigenlijk antwoorden op de waaroms. Maar op de waaroms, zoals hier de onderwijzer stelt. en de waaroms, en welk in het woord dan en zijn antwoord geeft aan die vragende zielen, en dat je zegt, hoe zal ik ooit bekeerd kunnen worden? En niet de waaroms, maar ook die worden beantwoord. Waarom is toch die oorlog in de wereld? Waarom is er toch zoveel leed in de wereld? Waarom toch zo en zoveel smarten in de wereld? En dat die ganse wereld zucht. De zonde. Mijn zonde. Onze schuld. Je kunt zo bij je bed van je broer staan. En je kunt zo bij de kist van je moeder staan. En zo kun je er bij het graf van je vrouw staan. En zo kun je dan, ja, in alles wat hier te noemen is staan. En dan zeg je daar, ja, dat is mijn schuld. En die tranen, en die lopen langs de wangen, want u beleeft de schuld ervan. En ze kijken naar je, en je zegt, je hebt verdriet over je vrouw, of over je moeder, of over je kind, dat je te graven. Maar je zegt, nee, het is mijn schuld. Het is mijn schuld. Wij zijn van die beeld beroofd. Nou ja, voor die schuld is hij gestorven. En had ik dan uit de weg ernaar te gaan. Dat heeft wat gekost. Eigenlijk toen zei ik, nou ja, ik ben sprakeloos. En zoveel dat er in Christus Jezus is, een zaligheid. Maar ik ben nog veel meer sprakeloos. Wanneer ik hier naar deze delen ter heilige schrift verhoord zie. In onze beleidenisschriften wat het hem gekost heeft. En wanneer ik die man van smarte heeft aanschouwen, wanneer hij daar en dan aan het kruis gehecht is. En nou ja, we hebben andere dingen bij de volgende keren eventjes genoemd. Maar dit is eigenlijk dan nog veel dieper en nog veel diepgaander wat er heeft gesproken te worden. Zijn vader, die trekt zich geheel terug. En de vader, ja, die is er niet meer, ja, zoals die dan, ja, in die nabijheid vriendelijk is. Maar hij krijgt dan, ja, die toorn van God uit te zien. En van het grote ongenoegen in deze bittere nacht van lijden en van sterven. En dat die dan, ja, van de vader dus dan, ja, het gemis van deze liefdesblijken in zijn hart en leven voelt. Dat is wat. Lieve vader, hij noemt hem mijn God. Geen wanhoop, dat niet. Maar het gemis van zijn vader, ja, van zijn vriendelijk aangezicht. Het bittere lijden en sterven, en wat daarmee het smartelijkste, wanneer God hem verlaat. Wanneer dan, ja, daarvan, ja, het gevoel heeft. En dat deze smartensparen dus dan onuitsprekelijk is. En dat ik ook van mijn eigen woorden kan vinden. Woordeloos te wezen. En ten opzichte van het verbergen van zijn aangezicht. En het weggaan van zijn vader. Nou, daar gaat eigenlijk alles te boven. En natuurlijk kan er enige aandoening zijn. En wanneer ik dat bloedende offer zit. Wanneer ik die poriën van dit offer geopend zit in zijn lijden, waaruit het bloed stroomt. Maar als ik dit zie, en mijn God, ik heb vanmiddag nog eventjes Psalm 22 zomaar, ja, om mijn eigen taal, ja, zitten zingen. En dan, ja, dat mijn God, waarom heb je me verlaten? En dan zo diep ingrijpen te bezen. Wanneer het is dan ik verlaten moet worden, en zoals het in het formulier gezegd heeft. Opdat ik nimmer meer verlaten zou worden. Wat heeft hem gekost? En dat die vertroostingen van de heilige geest er niet meer zijn. Opdat u getroost mocht worden. Als ik dan denk dat ik in mijn lijden, in mijn aanvechting, strijden en vervolging die ik op de aarde heb aan troost, zoals ik u menigmaal gezegd heb. dat ik al die tijd de dus dat lieve werk van die trooster in je hart mag kennen, wanneer het dan over dit werk gaat wat de trooster doet. Maar degene die het werk gedaan heeft, Christus Jezus, werd niet getroost. De Heilige Geest die trok zich gans en al terug. En zijn Godheid, en die niet sterven kan, en die wordt zwaar aan hem onttrokken, omdat die in die menselijke deur, en ten volle de toren van God op te dragen. En dat hij de mensheid dan leidt, ja, op een onuitsprekelijke wijze, en welke het woord er niet te zeggen is, wanneer hij dus van God geen gunst hebt te voelen, en van God tijdige geest geen troost, en geen sterkte uit zijn Godheid. En dat het is dat de heilige engelen, ja, die verbergen zich daar in de hemel, in zijn donkere nacht, en dat er niet iets is aan licht, en waarmee hij getroost te worden.
Kun je niet zeggen?
En dat dan, ja, de deur van de hemel gesloten is. Nou, dat kun je wel in je leven ervaren. Maar wat hij in het leven ervaart, dat kunnen alleen de verdoemden ervaren, wanneer ik ten onbekeerd sterft. Maar als die deur van de hemel dan sluit, dan zal het voor u en voor mij een grote wanhoop zijn. Wanneer toch de deur van de hemel dichter te zijn, wanneer ik straks is waar in de oordeelsdag en bij een gesloten deur heb te staan van de hemel en een geopende hel. Nou, dat kan u weten, dat heb ik ook geweten, en voor een gesloten hemel en een geopende hel te staan. En dat die hel mij aangrijnst. En dat die hel woorden krijgt. En die zegt, zal niet lang meer duren of u bent in de hel. En dat die hel maar uitlaat en wat er aan deze geest is. En de duivel. En welke op Christus hebt aan te vallen. En welke hem, jij in die geopende muil van deze slang hem dan wil verslinden. En dat al die helle machten dan tegen hem gewapend zijn, en dat die dood, die deur van de dood geopend hebt te worden, waarin Christus dan, ja, dan als de vorst Messias, er dan hebt heen te gaan, ja, in het bidden, in het lijden, in het ontzaglijke lijden, en wat hier plaats te vinden. De diepte van deze woorden kun je eigenlijk niet peilen. Als u ooit in het leven wat er in het doopformulier staat, aan die wij zijn kinderen des torens, het uiterste van die toren in onze levens gevoelen, versmelt u als een slak. Nou, je moet maar eens een klein beetje 40 graden, 44 graden meegemaakt hebben, dan denk je, ik heb het niet meer. Dan lijkt het wel of je krachten eraan gaan. Dan lijkt het wel of je geest het gedaan heeft. Dan loop je zwaar als een dronken man door de kamer heen. Wanneer het nog eventjes dan verder gaat, dan geef je de geest. Wanneer jij in de kranten staat dat er 500 mensen door de warmte gestorven zijn. En dat dan als het waar dus dan, ja, de spotters die het dan, ja, langs de weg lopen te gaan. Ja, ook sterven, dat heb je dan niet in de gaten. Als die zon in zijn kracht toeneemt en dan vergaat u, ja, dan vergaan we en dan happen we naar lucht. En heeft die dan, ja, in het sterven en de hit van de toren God gedragen en die baren en wil ik dan overheen op te gaan. Als u maar iets ervan krijgt, dan hebt u het niet meer. David, die heeft er een klein beetje van gevoeld. In Psalm 42, wat u dan eigenlijk dan ook zo makkelijk zingen kan, zonder dat u eigenlijk dan beseft wat David daar meemaakt. Maar het spreekt u wel aan, want u maakt ook wat mee. En dat hij dan die twee kaken, het waren dus dan van de dood die hem verslinden en voor zijn ogen ziet. Dan kijkt hij niet meer naar de pracht van de natuur en naar de sneeuwbetopte de herbehan. En dan naar de prachtige natuur bij die herten en bij het water dan gezien te worden. Dan voelt hij daar zijn eigen zo eenzaam, ellendig en onder die toren van God. En welke dan tegen hem uitvaart ietsje en dan gevoelt. En profetisch dan spreekt van Christus die de volle toorn gedragen heeft. Christus, de lijdende borg, de stervende borg. Dat uurtje van mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Dat woordje waarom, hè, dat kan je eigenlijk dan zeggen, nou, er is eigenlijk geen reden voor dat de Christus verlaten wordt. Waarom heb gij mij, Vader, nee, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Er is toch eigenlijk geen reden voor. Ik heb toch geen enkele zonde gedaan en gekend. Waarom er toch deze zware straf voor mij en dat ik toch gans onschuldig ben? Ik hoor het niet zeggen, maar het zit in het woordje waarom. Ik heb toch niet dat en dat aan mijn leven verdiend. Ik heb toch niet aan die straf te moeten dragen. Ik heb toch die waarheid van u altijd gehouden. Ik heb toch altijd die gerechtigheid gediend. Ja. Maar daarom dat degene die dus dan die waarheid niet hielden en schonden en die gerechtigheid niet dienden en die dan wel tegen God zijn opgestaan. Daarom u, niet zij, maar hij. Daarom, waarom heb gij mij verlaten, opdat u, ik, wij niet zouden verlaten worden? Antwoord. Waarom dan, opdat u en ik niet de eeuwige dood zullen sterven? Waarom dan, opdat u niet in de hel komt? Waarom dan, omdat u voor uw eigen niet hoeft betalen? Daarom, omdat u getroost gaat worden en dat hij de Vader weer terugkrijgt. Daarom. Waarom? Nou, niet hij. Niet hij. Maar wij moesten die straf dragen. En hij zegt mij en niet zij moeten die straf dragen. Daarom. Dus er worden hier wat waaroms gesteld, hè? Uit het ongeloof. Waarom dit, waarom dat, waarom doet ze het zo? Hè? God krijgt de schuld en dan wordt de mond dan dicht gedaan. En dan word ik zelf de schuld. En dan zie ik dan voor die schuld overnemen de borgen plek die hij zelf inneemt.
Ja. Nou, we zullen psalm 118 eerst zingen en zo proberen af te ronden. Toch wel lang die zondag. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des zoek gelegd. En wat er verder volgt. Psalm 118 vers 11. Thank you. wanneer de begrafenis eigenlijk nog aan de orde gesteld moet worden. En ook het grote, hetgeen wat wij daarin hebben te zien. Wat er in die eeuwige toekomst voor de kerken gods is. Dan denk ik, nou ja, daar hebben we eigenlijk toch nog wel wat van te zeggen. Dat zal niet weinig zijn. Eigenlijk zegt het graf niks, want hij zegt, het is nog nooit genoeg. Maar als ik dan zeg, hoeveel zeggen dat het is dat de Heer het daarin gedaald is en dat graf geheiligd heeft, dan kan ik zeggen, dan gaat er eigenlijk aan de woorden ook weer tekort schieten wat dit aan vreugde meebrengt en zaligheid. En nog een vraag eigenlijk, ik heb het dan toch eigenlijk uit de profijtelijkheid van het kruislijden van Christus ook de nuttigheid zien. Dan zeggen wij dat hij toch vanmorgen toch wel eventjes aangeduid wanneer het over dat met hem sterven, met hem gekruisigd en met hem leven gaat. Dus ik wil eigenlijk daar nu niet meer over uitweiden. De tijd die daarin nodig heeft, dat zal eigenlijk zo weer veel wezen. Ik heb wel gedacht, nou ja, moet ik ze nou toch weer dan splitsen. Het was mijn bedoeling om 16 te nemen, maar ik denk dat ik het gewoon ophoud wanneer wij over de opstanding spreken. Dus wanneer wij daar nog maar een beleving van hebben, dan nemen wij dan ook dat hij uit dat graf verrezen is en opgestaan wel weer mee. En daarom willen wij nu de predikatie besluiten en hopen dan dat de Heer uw nuttigheid, de zaligheid van dit leven van Christus dat hij heeft afgelegd hebt, ook duidelijk gewaar mag worden. Want als wij dus dan dat beeld zien wat hij in deze verlatenheid heeft gedragen en wat hij aan smart heeft gehad, dan moet u denken, dat wacht mij als ik zo meteen ga sterven op een onzeggelijke wijze wanneer u en ik gaan sterven. En we hebben Christus niet aan borg en zijn borgwerk gewaardeerd en in hem geloofd en u bent dan van hem niet geworden. Oh, dan is het ontzaggelijk, ontzaggelijk. Wat een verschrikkelijke toekomst dat u en ik tegemoet gaan. Daar kun je geen woorden voor gebruiken wat je eigenlijk gaat zeggen wanneer een mens om zijn eigen schuld verloren gaat. En dat hij dus onder de predicaties waarin Christus dus aan zichzelf heeft getoond als de enige weg, de waarheid en het leven. En dat je nou echt, als je dat kon denken, nou, dan, wat je dan gaat beleven, als je zo op die eeuwigheid aanreist, dan moet u denken, dat zal toch ontzettend, wij worden wat ouder, dan praten we er samen ook wel eens over, als je dan wat pijn in je botten krijgt en hier of daar wat voelt dat het niet meer gaat en zo. En als je dan denkt, dat is het beginsel van de smart. En als ik dan vanmorgen daar zeg dat er het beginsel des eeuwige levens is, dat je dat hier kan gevoeld hebben, maar dat je in die pijnen die hier op de aarde al reeds krijgt, beginsel des smarten, daar moet je toch eigenlijk toch wel ertoe aansporen om toch met alle ernst en liefde toch die zalig maken Jezus Christus te zoeken en dit kruis toch niet langs dat kruis op de eeuwigheid heb aan te reizen, maar via dat kruis op God, dan wordt u van alle schuld en van alle hel en van alle smarten die dan te wachten staat voor een onbekeerde zondaar ontslagen. En dan wordt u in die vrijheid gesteld en in die blijheid gesteld. En dan mag u in dankbaarheid uw leven opofferen. Dus leef toch zo niet door. Denk toch aan wat er straks zal wezen. Met één streden stap kun je dus dan in de rampzaligheid zijn. Denk er toch echt niet zo licht over. Lees deze vragen nog eens een keer ernstig na. Wat het hem gekost heeft en wat u dan moet ondervinden. Als u hem als borg niet hebt. Zou je dat doen, kinderen, jeugd ook? Neem het in uw overdenking. Die troost in leven en sterven, dat je dat toch niet hoeft te missen. En dat je toch niet hoeft te wezen op die plaats van verschrikkelijk ach en wee. Ik hoop dat u uw ziel eens een buit mag uitdragen. Denk er toch alsjeblieft aan. Kom toch op je knieën. Val toch God te voet. En vraag hem om genade dat het u wel mag gaan. Amen. Vers 21. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. 21 vers 4. Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus. En de liefde Gods en die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap en des Heilige Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.